Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente de lofzang van Maria, het eerste en het tweede vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaat, maar van zijn gunst doet roemen. Want ziet om zeer en dan zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken, wijl God naar ramp en leed mij grote dingen deed. Nu is zijn macht gebleken. Twee verzen uit de lofzang van Maria. U zal, gemeente, worden voorgelezen uit het heilig woord des Heren, uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk van het 46e tot en met het 55e vers. We zeggen nu Lucas 1 van het 46e tot en met het 55e vers. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zingen uit Psalm 119, het 25e vers, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. En wat er verder volgt, 119, vers 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen Lucas 1 vanaf 46 tot vers 55. En Maria zeide, mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, omdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in de eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we gemeente nu het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, het is uw goede hand die ons samenbrengt rondom uw heilig woord. En hoe past het ons u daarvoor te erkennen, maar ook u daarbij te benodigen. Heere, we willen u erkennen en dank zeggen voor het wonder dat we nog zijn in een heden der genade. En dat we nog verkeren onder de middelen der genade. O, dat u ons nog zoveel geeft wat anderen missen. Heere, geef u er ons verwondering bij. En ook ootmoed, dan zal de verwondering te groter zijn. Als we zien wat we verdienen, laat u het ons zien, Heere. Verneder ons onder uw krachtige hand. Maria wist er wat van. De nederheid van uw dienstmaagd. Geef dat wij toch ook verstaan en leren door het werk van uw geest wie we geworden zijn. Opdat we niet hoog van gevoelen zijn. Opdat we niet verheven, niet trots onze weg gaan. Want zal u niet behagen. En we zullen hier geen zegen krijgen aan de dis des verbonds. Maar u hebt een volk wat u vernedert. Die een verbroken hart en een verslagen geest hebben. Die u verbrijzelt. Maar ook aan de voeten brengt van de Zoon van uw eeuwig welbehagen, om daar te ervaren dat u woont bij hen die van zo'n verbroken, van zo'n verslagen hart, van zo'n verbrijzelde geest zijn. Uw tegenwoordigheid, Heere, uw knecht heeft er eens van uitgeroepen. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. En omdat wij nu zonder u niets kunnen doen, Heere, nu we hier samen zijn, zoveel gaven krijgen we, maar o, nu bidden we om uw werk in onze harten. En dat vragen we wel voor allemaal. Ook voor degene die geen goddelijk recht hebben op de dis des verbonds hier aangericht. Dan vragen we toch om een zegen. Want u kunt uw woord gebruiken en kracht geven in het hart van jongens en meisjes, kinderen, die ook nog geen kerkelijk recht hebben. Maar dan kunt u toch gaan werken, zo dat ze lust krijgen om u de Heere te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. Dan zult u immers zelf hun leidsman wezen. En ze leren hoe ze moeten wandelen. O, wil u komen, Heere, met uw werk in kinderharten. De jongens en meisjes, ook die nog te jong zijn voor de catechisatie. We bidden ook voor hen. En ook voor hen die hun handjes nog niet vouwen kunnen. De kleinsten. Ja, ook voor het jonge leven in de moederschoot. We bidden ervoor en vragen wil u zorgen. Ook voor hen die het dragen. Heere, neem onder uw hoede, maar werk ook in de jeugd van de gemeente. Er zijn zoveel boze aanslagen van de duivel. En die zijn triumfen wil vieren door de jeugd af te trekken. En zoveel laten zich meezuigen. Maar Heere, wil u ze trekken met uw liefdekoorden. Doe nog wonderen, zodat we het zien. Deze, die, is in Sion geboren. Het wonder van de wedergeboorte, daar bidden we om voor jongeren, maar ook voor ouderen. Alle die nog voor eigen rekening leven, Heere, geef dat we het zelf ook gaan voelen. Want wat zal het zijn voor eigen rekening te sterven en u te moeten ontmoeten. O, bereid u toe voor die grote dag, opdat we eenmaal zonder verschrikken voor u mogen verschijnen. Maar dat kan niet zonder wedergeboorte. O, wil uw werk beginnen ook bij ouderen, ook bij bejaarden, Heere. Uw naam is wonderlijk en uw werken zijn wonderen. En daar smeken we om. Maar ook leiding op de weg voor hen die zichzelf niet meer vertrouwen. Als we onze eigen dwaasheid gaan leren en ervaren dat licht in ons duisternis is. Hoe zullen we dan onszelf verder helpen? U weet van de zielen die de weg kwijt zijn. Die van hun hoogten afgetrokken worden. Die ontkracht worden. Heere, wil u doorwerken. We kunnen het met algemene overtuigingen niet stellen. Het is zo nodig dat uw werk doorgaat op zulke wijze dat we het leven nu in eigen hand niet meer kunnen houden. En daar smeken we nu om, Heere, dat waarachtige werk van de wedergeboorte, wat zichtbaar wordt als de ziel, bij de zaligmaker terechtgebracht wordt. O, wil u het werken? En wil u leiden op die weg, bijzonder nu de dis des verbonds is aangericht voor hen die u vrezen. Dan is zo nodig dat we ervaren dat u hier brengt. Degene die het leven nu in eigen hand niet meer heeft kunnen houden, die komen aan door het goddelijk licht geleid. Om het nakroost, zo zingt dan toch uw knecht, dat de Heer wordt toebereid te melden het heil van uw gerechtigheid. En grote daden, o uw kinderen, Heere, breng u ze hier aan de dis. Vervrijmoedig ze. Geef dat ze u niet kunnen verloochenen als u de liefste geworden bent in hun leven. En als ze zonder u niet meer kunnen leven, niet alleen niet kunnen sterven, maar ook niet kunnen leven. O, de ziel die het verdient om te komen, weggestoten te worden en in wie leven het toch waar geworden is, kom ik dan om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. Heere, vervrijmoedig ze, toon dat u weet van uw werk. Geef er getuigenis van. Dan kan het zo wonderlijk zijn. Als uw bruid hier bij u mag komen. Dan is het zo'n feestmaal. Dat de wereld het niet kan vatten. En de nabijkomende godsdienst eigenlijk ook niet. En de verwondering van uw bruid. Toont dat ze het ook niet kunnen vatten. Het is onbegrijpelijk. Hoe groot is het goed dat u weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Als hij u, o gezegende koning van uw kerk, hier wil doen ervaren dat u bij uw bruid wilt zijn. Dat u uzelf aan haar wilt wegschenken. Dat ze de tekenen mag ontvangen van uw liefde en van uw trouw. O, dan gaat het niet meer om een mens. Dan gaat het niet om de knecht maar om de koning. En dit te zien in zijn schoonheid, schoner dan alle mensenkinderen, genade in zijn lippen uitgestort. O hem te mogen zien die die banier draagt boven 10.000. Al wat aan hem is gans begeerlijk. Heere, mag uw bruid zo aan uw voeten toeven. En ervaren dat wordt de rust geschonken. En het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt daar elk in liefde dronk. Heren, zo vragen we heel grote dingen, terwijl we het geringste niet verdienen, maar we smeken het toch, zouden we het dan niet vragen, terwijl we mogen weten dat het bij u is om het te geven, en u wordt van geven niet minder, van inhouden niet meer. O, gedenk ons, Heren, in uw ontferming, en geef een gezegend samen zijn. Wij dragen aan u op degene die hier niet kunnen zijn. U weet van zieken, van bejaarden. Wellicht zijn er die meezuchten. En die verlegen zijn om een zegen. Misschien zijn er wel bedroefden om der bijeenkomst te wil. Die graag opgegaan zouden zijn en zelfs een goddelijk recht kregen. En die toch niet kunnen. Heere, gedenk ze dan thuis. Ach, geef ze dan toch een zegen ook thuis. U bent aan tijd nog plaats gebonden. U bindt ons aan de middelen, maar u bent er niet aan gebonden. Ik wil als een verrassend God tonen dat u uw kinderen kent. Heere, gedenk ook degene die al niet meer naar de kerk kunnen en nog geen goddelijk recht hebben, nog onbekeerd zijn. Mag het eens gaan wegen als de tijd opkort. Of als er ernstige ziektes zijn, heilig u de roepstem en zorg u, Heere. Ach, u weet waar we mee bezet zijn, dat weet u van ieder. Dan kunnen dingen ons drukken die onze gedachten aftrekken, maar dan bidden we toch om tegenovergestelde. Dan bidden we als dingen ons drukken, mogen dan juist onze gedachten, zelfs onze harten geleid en getrokken worden om alles bij u te brengen. Want zonder u kunnen we niet. Heere, schenk genadig een zegen. Help u en zorg u. O, overal waar dienstwerk wordt verricht, waar uw knechten zijn, toon dat u weet van wat ze nodig hebben, want die echt uw knechten zijn, kunnen het zelf niet. Die zijn afhankelijk van uw bediening. Wil ze niet onthouden, Heere. Wil als een verrassend God tonen dat hij die roept de getrouwe is. Die het ook doen zal. Ook ouderlingen in leesdiensten hebben dat nodig. Onthoud het ook hen niet. Studenten, geef dat we allemaal leerjongeren zijn van u. Help nu hier uw knecht, Heere. Gedachten mogen wel vermenigvuldigen, maar toch, o, geef dat we opzien tot u, hij die roept. En dat we het mogen ervaren, o Heere, hoe u de getrouwe bent. En of slijk wilt gebruiken in uw goddelijke vingeren. Voor uw wonderen werk, dan gaat het toch om u. En dan gaat het om uw werk. En dan gaat het om het heil waar Simeon van zong. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. O, mag daar vandaag ook iets van zijn. Heere, we smeken het, bedien ook uw knecht. Ambtelijk, maar ook persoonlijk. Sterk door uw genade. Vervul het hart met ootmoed en liefde. En gebruik hem nog, Heere, als een instrumentje in uw handen. We smeken het. Alles alleen om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, de lofzang van Maria, tweede, derde en ook het vierde vers. U krijgt gelegenheid uw liefdegave voor de dienst des Heren uit te reiken in 3 collecten. Dat wordt gecollecteerd voor kerk, voor diaconie en voor de aflossing van de schuld die op het kerkgebouw nog rust. 3 collecten, we bevelen ze van harte aan in uw milddadigheid. En wij zingen dus weer uit de lofzang van Maria. En dan nu het tweede hebben we al gezongen, dacht ik. Het derde en het vierde vers dan alleen van de lofzang van Maria. Het derde en het vierde hoes. Heilig is zijn naam. Laat volk bij volk te saam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereid door al de nageslachten. En ook het vierde vers des Heeren arm is sterk. Hij deed een krachtig werk die hoog zijn van gevoelen. Heeft hij verstrooid, verward met alles wat het hart die trotsen mocht bedoelen. Organist, twee versen dus. Geen drie, maar twee versen. Het derde en het vierde uit de lofzang van Maria. Salomo, gemeente, heeft gezegd: een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem. Maar een hongerige ziel is alle bitter zoet. Wat een tegenstelling, zeg. Tussen een verzadigde en een hongerige ziel. En die tegenstelling spreekt het meest in geestelijke zaken. Dan is het wezenlijkste: een verzadigde ziel of een hongerige ziel. We mogen ons wel afvragen: hoe is dat bij mij? Het gaat dus niet om een honger in natuurlijke zin, maar in geestelijke zin. Bij honger zoek je verzadiging. Maar toch, o zij die zichzelf verzadigen kunnen. Zij die genoeg hebben aan het goed van deze wereld. Zij die opgaan in wat vergankelijk is en ijdelheid heet. Zij hongeren niet naar dat goed wat Christus bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. En wie daarnaar leerde hongeren of dorsten, o, die worden hier aan de dis genodigd door de Heere. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, daar heeft Christus van gezegd. Die zullen verzadigd worden. En als hij dat gezegd heeft, dan zegt hij dat omdat hij alleen dat kan en wil doen. We gaan daar iets van over denken, gemeente, zoals Maria daarover heeft gezongen in haar lofzang. U vindt de tekstwoorden die we kort voor de bediening van het sacrament willen overdenken in de lofzang van Maria in het u voorgelezen schriftgedeelte. En dan wel vers 53 van Lucas 1. Lucas 1, vers 53. Wij lezen daar het woord des Heren en de woorden van onze tekst. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Wij overdenken kort, gemeente, wie Christus vervult met zijn goed. En letten dus op de verzadiging van hongerenden. En de afwijzing van rijken. Want dat staat ook in onze tekst. Hij wil hongerigen met goederen vervullen. Maar rijken, nee. Nee, die worden ledig weggezonden, zo staat hier ook. Dus de tegenstelling wordt hier in dit beeld ook tot uitdrukking gebracht. Maria, die heeft haar lofzang gezongen in het huis van Zacharias en Elisabeth. Die kostelijke lofzang waarin ze uiting mocht geven, ja, die jonge maagd. Hoe oud zou ze geweest zijn, jongens en meisjes? Jaar of 16? En dan al zoveel van de Heere geleerd? Kan dat? Kennelijk. O, daar hoef je niet oud voor te zijn om les te krijgen op de hogeschool van de Heilige Geest. Wat heeft zij een hemels onderwijs gekregen, deze nederige dienstmaagd. Meer is ze niet. Meer voelt ze zich niet. Maar de wijsheid die hier uitgedragen wordt, is al gekregen. Wat heeft de Heere haar geleerd? Wat hij doet in de Zoon van zijn welbehagen, de Heere Jezus Christus. O, daar heeft ze van gejubeld. Wij kunnen dat alles nu niet gaan overdenken. Maar o, ze heeft haar Heere, haar zaligmaker genoemd. Hij krijgt zijn menselijke natuur in haar schoot. Daar is het wondere werk van de Heilige Geest. Daar heeft Elisabeth al van gejubeld in haar lofzang. O, dat de moeder des Heren toch tot haar kwam. En de Heren daarmee tot haar kwam. Het kind in Elisabeth's schoot sprong op van vreugde. Als een begroeting ook. Als een heraut van Christus. Wat zijn die vrouwen verenigd geweest in de geest? Wat zijn dat een zusters geweest in de Heere? Wat hebben die het wonder van Gods bemoeienis, Elisabeth had er ook al van gezongen, ervaren. Haar versmaadheid onder de mensen weggenomen. Dat is ook zo'n nederige vrouw geweest. En Maria, de Heere heeft de nederheid zijner dienstmaagd aangezien, staat er in vers 48. Als ze zich verheugt in haar zaligmaker. Daar zie je wel in dat ze naar een bijzonderes is, hè. Anders heb je geen zaligmaker nodig. Zij is niet meer dan een arme zondares in zichzelf. Maar ze heeft een zaligmaker nodig gekregen en ze verheugt zich in hem die de nederheid van zijn dienstmaagd aangezien heeft. En nu weet ze dat ze de zaligheid van hem krijgt. En dat daarom de geslachten haar zullen zalig spreken, want grote dingen heeft aan mij gedaan. Ja, kinderen des Heren. Het is toch de taal van je ziel, hè? Grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. Dat is voor Gods kinderen zo nuttig. Als ze toch eens terugzien op wat de Heere in hun leven al heeft gedaan. De voorbereiding mag je dat ook doen. Voorbereiding voor het avondmaal. Overdenk. Hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Oh, dat zijn grote dingen. Dat de Heer je opzoekt. Wakker schudt. Uit je doodslaap opwekt, mag je wel zeggen. Uit je zondegraf ophaalt. Waar heb je dat dan verdiend? En wat een kracht, die overtuiging. Die God gaf. En die zo tegen je vlees en bloed inging. Dat is een wonderlijk werk. Grote dingen. Krachtig werk. Ja, dat doet de Heer in de wedergeboorte van zondaren. Moet je niet vergeten. Zo zingen we ook altijd na het avondmaal. Uit Psalm, of het wordt ook gezegd. Uit Psalm 103. Vergeet geen van zijn weldaden. Moet je niet vergeten. Die moet je overdenken en dan moet je hem voor erkennen. Maria geeft hier het voorbeeld. Ze erkent de Heere. O, hij heeft naar haar omgezien. En hij heeft grote dingen aan haar gedaan. Machtig en heilig is zijn naam. Zijn barmhartigheid. Zie, daar zie ze op. O, wie de Heere voor haar is. Zo krijg je leiding. Kinderen des Heren, ook in je overdenkingen, in de voorbereiding. En je zit te kijken, en dat mag ook wel hoor, op wie jij voor de Heren geweest bent. Wie ben ik nou voor de Heren geweest? En je wordt verdrietig. En je dreigt zelfs moedeloos te worden. Als je zicht hebt op wie je voor de Heren geweest bent, dat had toch anders gemoeten. Dat had toch anders gewild. Wat ben je toch een knoeier? Wat ben je toch een albederver? O, verder komen kinderen Gods niet als ze in een week van voorbereiding zichzelf zien bij goddelijk licht. Dan worden ze niet groot. Dan worden ze klein. En soms zelfs moedeloos. En soms zelfs geschud en geslingerd. En soms wordt het zelfs donker. Dat kan allemaal. Kan allemaal als je ziet op jezelf. Maar wat geeft de Heer ook wel eens? En misschien al in de voorbereiding. En anders kan het ook nu zijn. Zien op wie hij voor zo iemand zijn wil. Dat is de andere kant. O, je krijgt geen moed in wie hij voor de Heere bent. Maar wel in wie hij voor zijn volk is. Wie hij voor zijn kinderen is. En dat heeft Maria, die heeft daar hier zicht op. O, zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. En barmhartigheid is ontferming over een ellendige, hoor. Dus dan ben je toch een ellendige. Ik ben wel ellendig en hoe driftig, zegt David.
David?
Ja, David. Oh, zeker in het begin van zijn leven. Nee, in de oefeningen. Ja, maar kom je er dan niet bovenuit, David? Nee, ik ben ellendig en al driftig. Maar de Heere denkt aan mij. Oh, je vindt het altijd weer ook in zijn psalmen, wat Maria hier ook beleeft. God is zo goed voor zo'n ellendige. Zijn wondere barmhartigheid. En als het dan heeft over dat krachtige werk, ja, dan kun je natuurlijk denken aan de vijanden van God en genade, die allemaal verliezers zijn. Hoelang je het ook vol denkt te houden tegen God, maar dat eindigt zelfs in eeuwig verlies. En daaraan kun je denken als je vers 51 ziet en vers 52. Een krachtig werk door zijn arm. Hij verstrooide hoogmoedigen in de gedachten van hun harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken. Nou, dan gaan ze, die vijanden van God, worden allemaal verliezers. Maar een kind des Heren kijkt toch verder. En die zit zelfs bij deze woorden te denken aan wat God deed toen die kwam om nieuw leven te geven, om te bekeren. Wat deed God dan? Ach, toen deed hij dit ook bij ons. Kinderen des Heren, je hebt op tijd ervaren. Wat dacht je veel te kunnen? Wat dacht je machtig te zijn? Heb je van je troon afgetrokken? Toch wel, hè? En hoogmoedig? Het is onze natuur. En wat deed God toen die je ging bekeren? Je verstrooien in de gedachten van je hart. Toen mijn hart waarom mijn denken werd verward. En ik in drugsgeer was gestikt. Toen heeft u troost mijn ziel verkwikt. Zegt de dichter in Psalm 94. Kijk, Maria beschrijft deze bevindingen. Dit wondere werk wat God doet. Wat Christus doet. En zo komt ze, ja, bij dat nederigen heeft hij verhoogd. Zij, door Gods genade klein gemaakt. Dat is genade, hoor. Dat is niet een gestalte van haar natuur. Nee, dit is een vernedering zoals God dat doet als hij ons met onszelf bekend maakt. Met onze afkomst, maar ook met onze vermogens, zeg maar onvermogen. Met onze waardigheid, zeg maar onwaardigheid. De Heere vernedert, hij gaat dwars tegen ons hoogmoedige bestaan in. Dat is die zelfkennis. Dat is die kennis van onze verlorenheid, waar het formulier ook van spreekt. Nederigen, maar die heeft hij verhoogd, ja. Dat is het werk van Christus. Hij weet, oh ja, hij weet ze op te richten. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Noodruftigen, van elk verstoten goed gunstig opheft uit het stof. En hij verrijkt met eer en lof naast prinsen, plaats en wereldgrootte. Dat doet de Heere en Maria weet daar allemaal van. En in dat verband staat nu dat hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Hongerigen, dat is een beeldspraak waarbij het gaat over een gemis wat vervulling zoekt. En lichamelijk kennen wij het een klein beetje denk ik, niet eens zo heel goed. Want ja, honger, als je helemaal niet geen eten krijgt, wij krijgen het wel, we hebben een beetje trek, kun je dan zeggen, maar echt honger, in de hongerwinter in Rotterdam, ja, toen zijn er nog wel geweest die echt honger hadden. Als je dan aan tafel zit en er is niks om te eten, helemaal niks. Ja, de kinderen moeten met een lege maag naar bed. Niks, geen eten gekregen. Honger. Voor het lichaam is honger iets heel ernstigs. Dat moet niet te lang doorgaan. In de hongerwinter zijn er in Holland in de Tweede Wereldoorlog wel gestorven. Gestorven van honger. Erg zeg. Verschrikkelijk zeg. Als je van honger van hongersnood moet sterven, ja. Ja, als je geen eten krijgt. Honger is eigenlijk een gemis dat vervulling moet hebben. Daar moet iets komen. Kijk, en daarom is het hier gebruikt als een beeld voor het geestelijke leven. Honger. Daar moet iets te eten komen. Geestelijke honger begeert geestelijk goed. Maar als het er dan niet is, ja, dan moet het er toch komen. Wat is dan dat goed wat begeerd wordt? Waar verlangt nou een levend gemaakte ziel naar? Wat denkt u? Waar hongert hij naar? Misschien zegt iemand naar de hemel. Maar u hebt het mis. U hebt het mis. Als ik daaraan denk, denk ik altijd nog aan een oude vrouw uit het midden van deze gemeente die ik begraven heb. En die volslagen dement was. Volslagen dement. Ze wist niets meer. Ze kende me niet meer. En toen we vroegen, verlangt u nog wel eens naar de hemel? Ach, ze dacht alleen maar dat ze bestolen was. Ze liep maar met de tasjes. De gedachten waren weg. Maar het was een vrouw die de Heere vreesde. Dat wel. En toch alle gedachten weg. En toch maar in de war. Ja. En ze stond stil toen we het vroegen. Verlang je nog wel eens naar de hemel? En ze keek even op. En haar ogen kregen toch iets helders toen ze antwoordde, nee. Maar wel naar de God van de hemel. Verstaat u? Dat was nog hele heldere taal. Geestelijke taal. Nee, niet het verlangen naar de hemel is het, maar het verlangen naar de God van de hemel is het. Als het gaat over geestelijke honger, dat is een geheimenis voor natuurlijke mensen, gemeente. Dat is een geheimenis voor hen die het leven missen. Maar het wordt een werkelijkheid voor hen die leven krijgen. Want dan ga je hongeren en dorsten naar, ja, we hebben het u al genoemd, de Heer Jezus zegt het, gerechtigheid. Dan honger je naar gerechtigheid. Want goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar de gerechtigheid redt van de dood. Je moet voor God verschijnen. Mijn zielen doorziet uw lot, hoe zult ge? Rechtvaardig verschijnen voor God. Dat is geen abstract iets. Jongens en meisjes, ik weet niet of jullie het wel begrijpen. Maar dat is niet een onbegrijpelijk iets voor iemand die geestelijk leven krijgt. Die verlangt heel sterk naar een leven. Nou, laat ik het eenvoudig zeggen. Waarin je Gods wil gedaan hebt. Volmaakt, gehoorzaam geweest bent. In alles. Dat is gerechtigheid. Heb je precies gedaan wat God wilde, volmaakt zijn wil gedaan, volmaakt hem gehoorzaamd. Maar je moet toch verantwoording afleggen straks bij God. En dan is het ook de liefde in het hart uitgestort die zo'n hart verlangend maakt. Oh, kon ik toch God dienen? Kon ik toch gehoorzaam zijn? Kon ik toch zijn wil doen? Een wedergeboren ziel, die staat met verlangen op. Als die opstaat, als die zijn ochtendgebed doet, dan zou je het er al in kunnen horen doorklinken. Het verlangen om Gods wil te doen, om God te dienen, om volkomen gehoorzaam te zijn. Kent u het verlangen? Die honger naar gerechtigheid. En als je dan een fariseer bent, hè, dan lijkt het erop dat je het verlangen kent. Dan lijkt het erop. Maar weet je hoe het dan gaat met fariseers die het echte licht missen? Die zeggen wel dat ze het willen doen, net als Paulus voor zijn bekering. Maar, oh, ze denken het aardig te kunnen. Ze redden het wel. Ze klimmen steeds hoger met hun eigen gerechtigheid. Met hun eigen verdiensten. Ze zien heel niet hoe geestelijk de wet is. En hoe zondig hun hart is. En hoe hoogmoedig hun streven is. Hebben ze totaal geen last van. Dat zijn de schijnheiligen, dat zijn de nabijkomenden, dat zijn de eigen gerechtigden. Daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over mensen die de gerechtigheid najagen, die de Heere zoeken, maar dit niet kunnen krijgen. Die het missen. En ze verlangen toch zo sterk hongerend naar gerechtigheid en naar heiligheid. O, wie zal dat verlangen toch vervullen? Christus. Christus. Dat heeft Maria hier gezongen. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Christus kwam met heilsgoederen. Hij kwam met wat die ziel zo nodig heeft. Gerechtigheid die redt van de dood. Dat is eigenlijk heel zijn leven. En dat is ook zijn lijden en zijn sterven. Wie dat goed overdenkt, die ziet dat hij daarin doet wat hij tegen Johannes de Doper zei. Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Hij kwam om de wet te houden in de plaats van zijn bruid. Die het zo graag doet en niet kan. Maar hij deed het. Als borg. Ook zijn leven, staat in het formulier van het avondmaal straks nog nadrukkelijk genoemd. Ook in zijn leven. En in zijn lijden en sterven gaat hij de schuld betalen. De schuld van zijn bruid. De straf. Die ons de vrede aanbrengt was op hem. Zegt Jesaja daarvan. O, die dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid van de borg. Dat wordt een werkelijkheid voor de bruid van Christus. Waarbij ze ziet, o, hij heeft alles. Alles gedaan wat ik verlang en ik kan. Maar hij heeft het gedaan en o, daarom heet hij brood uit de hemel. Jongens en meisjes, weten jullie waar de Heer Jezus geboren is? Ja, hè? Bethlehem. Weten jullie ook wat Bethlehem betekent? Broodhuis. En waarom kwam de Heer Jezus dan in een broodhuis? Omdat hij zichzelf noemt het brood dat uit de hemel is neergedaald en de mensen het leven geeft. O, wat een wonder dat de Heer Jezus zo wilde komen. Want het brood Gods heeft hij gepreekt. Is hij die uit de hemel neerdaalt en die de wereld het leven geeft. Zo heeft hij het zelfs gezegd. Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten, zegt hij dan in de woestijn en zijn gestorven. Maar dit is het brood, hij heeft over zichzelf. Dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood. Dat uit de hemel neerdaalt. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het brood dat ik hem geven zal, is mijn vlees. Het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Zondige mensen. Die wakker geschud worden uit hun wereldse leven. Die honger en dorst krijgen naar gerechtigheid. Die gaan hongeren naar, ja. Zoals Maria het zegt. Die hongeren naar de Heere. En naar zijn verdiensten. Kent u het? Kent u het? O, Jesaja moet al zeggen, want de onbekeerde mens kent het niet, hè. Die kent het niet, die hongert zo niet. Waarom weegt gij die de geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. Zo gaat het in de wedergeboorte. Dan leer je naar God horen. En dan ga je het goede zoeken. Dan ga je de gerechtigheid zoeken. En weet dat als Christus zo komt als het brood uit de hemel, weet dat de heilige God, de Vader, in de hemel hem daarvoor ook gegeven heeft. Het Het is niet alleen een getuigenis wat Christus van zichzelf geeft. De Vader geeft het ook. Kinderen des Heren. Hier kun je bijzonder door bemoedigd worden. Als je zo leeft met het diepe besef tegen God gezondigd. De heilige, ja drie-enige God. De Vader handhaaft toch het goddelijk recht. Hij is toch rechter. En als je er indrukken van hebt, je staat zo tegenover de grote God. Hoe kun je dan genoegdoening vinden in Christus? Wat mag het je een bemoediging zijn als je ziet dat de Vader dat zelfs wil. En dat de Vader je dat zelfs geeft. Dat je vlucht tot Hem. Om in Hem je gerechtigheid te vinden. De Heer Jezus zei daarvan, niemand kan tot me komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, ze zullen alle van God geleerd zijn. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. De Heer Jezus geeft zomaar zicht over zijn werk. Over Gods werk. Over het werk van God drieënig. Overtuigingen geeft de Vader door de Heilige Geest. En die leert je hongeren en dorsten. Die gaat overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel, heeft Christus gezegd. Zie, dat is de Geest die de Vader gezonden heeft. Dat is de trekking. Die de Vader werkt in de zielen van de bruidskerk. En door die trekkingen worden ze als het ware geleid, getrokken om hun heil te zoeken. Nergens dan bij Christus alleen. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u. Mozes heeft u gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Daar mag Christus ook op zien. Ik ben gegeven door de Vader als brood voor die hongerige zielen. O voorwaar zeg ik u. Tenzij dat gelieden het brood van het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt geen leven in uzelf. De ziel moet, die stervende ziel moet, bij Christus komen. Leven in zichzelf, nee. Maar door goddelijke leiding bij Christus gebracht. Eten van dat brood. Is dat geen wonder? Is dat geen wonder van God? En daar heeft Christus zo duidelijk van gesproken. En dan mag ik zeggen, en daar heeft Maria zo mooi van gezongen. Weet u wat er gebeurde? Toen de Heer Jezus dit preekte. Dan lees ik in de schrift dat velen van zijn discipelen niet meer met hem wandelden. En zeiden, deze woorden zijn hard, wie kan dezelfde horen? Heel veel mensen die stonden tegen. Geen leven in mezelf. De dood op mezelf schrijven? Nee, dat nooit. Wat druiste mensen hoogmoedige natuur daartegen in. Hier gemis aan gerechtigheid. Gemis aan heiligheid. En een verlangen. En een honger en een dorst. En een vluchten tot Christus. Zie daar het werk des Heren. Wat hier ons voorgehouden wordt en wat Maria al kende. En daar zei ze dan ook van, en daar zeg ik niet veel van, maar wel kort wil ik het noemen. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat die mensen, die Christus daarvoor niet zo nodig hadden. Die honger en dorst naar gerechtigheid. Die hun weg aardig recht kunnen houden. Om het maar even met verwijzing naar de Laodicense te zeggen. Die zeiden, we zijn rijk en verrijkt en hebben geen dings gebrek. En de Heer Jezus zegt, en je weet niet dat je bent ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Je hoort niet bij die missende mensen. Je hoort niet bij die mensen die zo ontledigd zijn. Die zonder Christus niet leven kunnen. Maar je kunt je aardig overeind houden met je godsdienst. Met je vroomheid. Met je ijver. Met je liefde. Met je trouw. Met alles wat je doet. O, is dat je grond voor de zaligheid? Wat een blindheid daar in Laodicea. We moeten tweeërlei mensen aanwijzen. Waarvan we zeggen, ah, dit kan niet. Dit gaat niet goed. En dat zijn mensen die rijk zijn met hun vergankelijke goed. En dat zijn mensen die rijk zijn met hun eigen werken. Rijk, dan word je ledig weggezonden bij Christus. Als je opgaat in je vergankelijke goed en daarvan denkt te kunnen leven. Oh, wat vergis je je. Wat vergis je je. Dan kom je straks eeuwig mee bedrogen uit. Al heb je nog zoveel van het tijdelijke goed. Wat ben je er arm mee. Zag je het maar. Zag je het maar. Wat hebben we nodig dat dat ijdelheid wordt. En dat we daar niet van leven kunnen. Al ons vergankelijke goed. Dat kan ons voor God geen bestaansrecht geven. We maken er schuld mee. Nee, je moet een hongerende, een dorstende, een ziel worden. Een die arm wordt van geest en die tot Christus leert vluchten. En dat geldt van degene die rijk zijn met hun vergankelijke goed. Maar het geldt ook van mensen die rijk zijn met hun zeg maar tussen aanhalingstekens, geestelijke goed. Zoals de rijke jongeling. Al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan, wat ontbreekt me nog? Als je denkt dat je met alles wat je gedaan hebt voor God en wat je bent voor God en wat je, nou ja, aan godsdienst hebt en je harkt dat bij elkaar en je denkt, daar kan ik het wel mee stellen. Och, die eigen gerechtigheid, is er nog nooit verbleekt? Is er nog nooit uit de handen gevallen? Hebt u nog nooit zitten vissen dat je niks kon vangen? Lege netten? Dan moet het wel heen hoor. Gemis. Hongerigen, die heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Och, zie toch, wie de Heere nodigt aan zijn tafel, gemeente. Zie je toch, dat de Heere hier nodigt. Ja, er moet orde zijn in de kerk. We denken allereerst natuurlijk ook aan een kerkelijk recht. Je moet lid zijn van de gemeente en belijdenis gedaan hebben. En niet onder stille censuur staan. Kerkelijk recht, orde. Maar een goddelijk recht, ach, dat wordt hier benoemd. Dat wordt benoemd door Christus. Dat is als je een hongerende en dorstende naar gerechtigheid bent geworden, die zonder Christus niet kunt leven, maar sterft aan alles wat van jezelf is. Als je zo'n hongerige geworden bent als Maria hier bedoelt, dat is dat volk dat vernederd is, dat ellendig is, zegt Christus, en jammerlijk en arm en blind en naakt. En dan in hem alles te vinden, overdrukte door onweder voortgedrevene en ongetrooste zielen, die u zelf niets kunt geven, maar alles buiten uzelf zoekt. En in Christus alleen zoekt. Hij beschaamt de stille hoop die hij verwekt heeft niet. Hij heeft voor die arme missende zielen klederen des heils geweven. Waarom Jesaja kan zeggen, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Want hij heeft mijn ziel verheugd. En mijn ziel verheugt zich in God. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid. Daar heb je het weer. Gerechtigheid. De mantel der gerechtigheid. Heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Zo krijgt de bruid van Christus hier haar bruiloftskleed. Ze zoekt het niet in de eigen gerechtigheid. Maar alleen in de gerechtigheid van Christus. En o zo, o bruid van Christus, mag je hier ervaren, mag je hier proeven wat Christus zei. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar mijn klanken hoort. En wat er verder volgt, 89 vers 7.